Hey mannen, welkom bij aflevering 7 alweer van de Mannenkracht podcast. Mijn naam is Jeroen Biegstraten en het is mijn missie om een veilige, vrolijke en avontuurlijke wereld te creëren door jou uit te nodigen en te prikkelen en te inspireren zodat jij je leven voluit kunt leven. En ik wil beginnen met iets te vertellen over hoe ik deze podcast heb opgebouwd. Zoals jullie weten reis ik door Engeland met mijn gezin en heb ik voorafgaand uitgereikt naar jullie allemaal om te vragen wat houdt je nou bezig? En ik heb een heleboel rechtstreeks vragen gekregen, heel direct, heel helder. En toch heb ik ervoor gekozen om al die antwoorden in te bedden in de afleveringen tot nu toe. In een andere vorm. Dus als het ware niet één vraag centraal te stellen en daar een antwoord op te geven. Maar eigenlijk in al die vragen van jullie te lezen en op te halen van volgens mij, welk verhaal moet ik nou vertellen om antwoord te geven op die vragen? En door in te gaan op het boek van Gillette Moore, The Four Archetypes of Healthy Masculine Energy, en het boek van Robert Bly, De Wildeman, en dat te verbinden met mijn eigen leven en deze reis, heb ik al een heleboel vragen beantwoord, zou je kunnen zeggen. En ik hoop dat je je antwoorden daarin terug kunt vinden. En heel veel dank voor het inzenden van die vragen, want ze hebben mij weer heel erg geïnspireerd om dit verhaal te vertellen. Maar er zijn ook nog een paar vragen die nog niet helemaal aan bod zijn gekomen. En die wil ik ook graag behandelen. En de vraag die ik voor vandaag centraal heb gesteld is, hoe ben ik nou een goede vader? En ik ben zelf vader. Over een week is mijn zoontje weer een jaar ouder. Rob is vader. En ik heb daar een hele weg in afgelegd. Ik weet nog wel dat toen ik vader werd, dat ik me ook afvroeg, hoe doe ik dit nou? En toen heb ik 2 avonden belegd. En op die avonden heb ik een aantal mannen uitgenodigd om te spreken over vaderschap. En het was een heel divers clubje. Er waren bijvoorbeeld mannen die vader waren. Maar er waren ook mannen die geen vader waren en dat zouden willen zijn. En er waren ook mannen die geen vader waren en daar heel bewust voor gekozen hadden. En het was eigenlijk heel bijzonder om met al die verschillende mannen te spreken over vaderschap. De mannen die zelf vader waren, die... weet ik nog heel goed hoe die zeiden, ja, weet je, laten we het er vooral over hebben, maar op een gegeven moment ben je het gewoon en dan roept dat eigenlijk wel gewoon alles in je op wat je nodig hebt. En dat vond ik heel geruststellend. Ja, er is een moment dat er nog geen kind is, of in ieder geval het zit nog in de buik van de moeder. En er is een moment dat het kind op de wereld is en dan ben je gewoon vader en dan ga je gewoon doen wat erbij hoort. Daar sprak zoveel vertrouwen uit. Dat ik daarna ook eigenlijk met veel ontspanning dat vaderschap in ben gestapt. Ik dacht, nou ja, dat komt inderdaad wel. En dat is ook weer een soort natuurlijke grondtoon van, ja, daar is het dan, het vaderschap. Ik kan lang over lullen. Het gaat ook gewoon over dingen doen. Er voor je vrouw zijn, er voor je kind zijn, er voor jezelf zijn. En het onderwerp breidde zich ook wel wat uit die avond. Dat is niet speciaal wat ik in deze podcast ga doen, want ik wil het echt hebben over hoe kom je nou, hoe word je nou een goede vader. Maar wel even interessant om aan te stippen. Ook omdat ik zelf weer geïnspireerd was door de lezing, presentatie, talk, wat is het woord? Maar van Casper van der Meulen op ons eigen mannenfestival, die ook vaderschap veel breder trok. Hoewel hij ook letterlijk vader is, hè, ook heeft kinderen. Maar hij had het ook over, ja, vaderschap is ook iets wat uit kan breiden. En je kunt ook vaderschap nemen over je bedrijf bijvoorbeeld. En dat vond ik heel inspirerend, hoe je de kwaliteiten van je vaderschap mee kunt nemen naar andere plekken. Ik hou daar sowieso heel erg van, hoe je kwaliteiten die je op één plek in het leven eigenlijk vrij moeiteloos tot je beschikking hebt, gek genoeg op andere plekken zomaar weg zou kunnen laten. En hoe interessant het is om die daar toe te voegen. In onze trainingen gebruik ik vaak allerlei oefeningen uit vechtsport. En daar zitten ook gewoon van die hele simpele inzichten in. Bijvoorbeeld, als de weg open is, ga door. En in ons dagelijks leven laten we ons heel vaak tegenhouden. Maar goed, het is een zijspoor. Inzichten en kwaliteiten van het ene deel van je leven ook gebruiken in het andere deel van je leven. Ik vond dat inspirerend van zowel Casper als die avond met al die mannen toen ik zelf op het punt stond van vader worden. En het was ook heel gaaf en goed om te delen over de pijnlijkheid en het verdriet van mannen die graag vader wilden worden. Maar dat om allerlei uiteenlopende redenen niet waren geworden in hun leven. En voor sommigen was het ook echt, ging het ook niet meer gebeuren. En dat voelden ze. Ze waren bijvoorbeeld al 60 en voelden zich niet meer in staat om een kind op te voeden. En daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Dus het was ook een hele verbindende avond. Maar goed, allemaal achtergrond voor de vraag, hoe ben je nou een goede vader? Ik ga je antwoorden geven die voor mij werken of voor mannen die ik ken. En ik ga je antwoorden geven die dat ze voor mij werken, dat is goed nieuws voor mijn leven, maar die jij vervolgens je eigen kunt maken. Dus ik ga je niet de waarheid verkondigen, maar wel mijn ervaring delen en je daarmee verrijken. Nou, voordat ik dat ga doen, ik heb hele concrete en praktische punten voor je. Is het ook belangrijk om even te gaan langs mijn voorbeeld. En als jij vader wordt dan, of bent, dan is dat echt een goede route om te doen. Van wat is mijn verhouding met mijn vader? Want ik doe natuurlijk altijd iets in mijn verhouding met mijn zoon, door weer zijn vader te zijn. En hoe ik dat geleerd heb en hoe ik daarover input heb gekregen van mijn eigen opvoeding. En mijn vader was voor mij best wel dubbel, zou ik zeggen. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik 6 was. En mijn vader is bij ons uit huis gegaan. En hij was er al niet zoveel, want hij reisde veel voor zijn werk. En dat heeft vooral mijn moeder altijd heel erg geraakt. Verdriet gedaan. En hij is er zich volgens mij behoorlijk eenzaam door gaan voelen. Dus er zit al een soort grondtoon in van, ah ja, mannen en vaders, die zijn altijd weg, daar kun je niet op rekenen. Dus toen ik vader werd, toen heb ik mezelf heel duidelijk voorgenomen, ik ga het echt 50-50 doen. Ik ben gewoon voor de helft ouder van dit kind, met alles wat erbij hoort. En dat is voor mijn relatie met Marije altijd een hele belangrijke pijler geweest. Ik ben net zo goed verantwoordelijk voor alles wat die jongen meemaakt als zij. En dat sterkt me enorm. En ik heb dat gewoon als een soort genade cadeau gekregen. En ik kom er best veel in tegen. Soms vind ik dat pittig. Maar zo'n interne overtuiging van ik ben er en ik ben echt voor de helft verantwoordelijk. En dan zeg ik het op 2 verschillende manieren. Want ik ben voor de helft echt ouder, maar ik voel me 100% verantwoordelijk. En Marije ook. Maar mijn vader deed dat dus anders en die ging ergens anders wonen en de afstand werd letterlijk steeds groter. En mijn vader was ook nog eens 13 jaar ouder dan mijn moeder. Echt een hele andere generatie. Hij kwam uit 1934. Echt een hele andere generatie. En het mooie is dat wij een hele, hele, hele wonderlijke boog hebben gemaakt, want toen ik mijn vader bewust ging meemaken, en dat was eigenlijk allemaal na de scheiding. Ik heb heel weinig herinneringen, zo niet geen, van dat we met z'n vieren een gezin waren. Begonnen we met dat wij u tegen hem moesten zeggen. Nou, daar kan ik me nu echt helemaal niks bij voorstellen, dat ik dat met Koan zou doen. Mijn zoon heet Koan. En rond mijn 28, belangrijke leeftijd ook, heb ik met mijn vader echt een paar pittige gesprekken gevoerd. Er kwam ineens een goede irritatie op de lijn en daar heb ik naar geluisterd. En dat heeft gezorgd voor een aantal hele wezenlijke gesprekken tussen hem en mij, waar hij zich ook van een hele mooie kant heeft laten zien. Dus hij zei ook, hey, wij moesten elkaar maar eens beter leren kennen. Want volgens mij weten we eigenlijk niet goed wie we zijn. Dan weten we dat niet van elkaar. Ik weet nog heel goed dat ik in Amsterdam, dat hij speciaal voor mij naar Amsterdam kwam. En dat vond ik heel bijzonder en eigenlijk ook terecht. Want ik ging dus altijd naar hem toe. En dat we bij Café Bloemers de dag op spaghetti zaten te eten. Nou, dat is ondertussen meer dan 20 jaar geleden. Dus hoe het eten nu is, weet ik niet. Maar het was in ieder geval heel gezellig. We zaten aan een grote ronde tafel. Maar in die gezelligheid kwam ook een deuk. Omdat we ook wel echt dingen te bespreken hadden. En ik ervaarde mijn vader altijd als iemand die altijd wel ergens iets over te vertellen had, maar dat ik hem nooit daarin voelde. Hij had wel de woorden, maar ik voelde hem niet. En ik had me voorgenomen die avond om tegen hem te zeggen dat ik hem simpelweg in mijn leven gemist had. Want dat was ik zo. gewoon dagelijks een vader om me heen, dat had ik ontzettend gemist. En dat kan ik nog voelen als ik er hier zo over spreek. Dat mijn hart beroert. Dat het wiebelig ergens in me is van, oh ja, wow, dat was een mogelijkheid en die heb ik niet kunnen leven. En mijn vader was er niet. Ik ging wel om dezelfde tijd naar hem toe, maar hij was niet een dagelijkse kracht in mijn leven. En als ik wel bij hem was, dan was eigenlijk de afstand behoorlijk groot. Dus het was wel warm. Dat was een beetje passieve warmte. Zoals ik er was, was er niet heel veel interesse. En we kwamen en we gingen ook weer. En we, dat was ik en mijn broer. Maar het was wel warm. We waren welkom. Er was geen ruzie, er was geen spanning. Dus dat was er goed aan. Dus wij zaten daar in Bloemers en ik zei tegen hem, pap, ik heb je ook gewoon heel erg gemist. En het was een prachtig moment. Ten eerste voor mij om dat echt letterlijk tegen mijn vader te zeggen. En het tweede was dat hij daarna zei, zo, daar heb ik echt even niks op te zeggen. En ik was een beetje fel. Ik zei, nou, misschien moet je ook maar gewoon even niks zeggen. Maar het feit dat hij dat ook deed en dat hij echt even stopte met altijd die wijze woorden die ik niet kon voelen, deed heel veel voor mij in de relatie met mijn vader. Juist in die stilte voelde ik dat we echt even met elkaar waren. Ja. Zo. Dat raakt me ter plekke ook, want niet lang daarna is mijn vader overleden, heel plotseling. En het heeft twee kanten. Ik voel me dus heel dankbaar voordat we deze momenten samen hebben gehad. En het is ook ontzettend jammer dat we dat niet hebben kunnen doorzetten. En dat hij nu bijvoorbeeld mijn vrouw niet kent en mijn zoon niet kent. Zo. Dus in ieder geval, mannen, zorg dat je ergens een keer eerlijk tegen je vader hebt gezegd wat het effect van, ja, van hem op je was. En leg je hart gewoon op tafel een keer. Want als je een goede zoon voor je vader bent, dan kun je ook een goede vader voor je zoon zijn. Dus als je durft echt contact met je vader te hebben, dan is het ook veel makkelijker om contact met je zoon te hebben. En want dan accepteer je ook van hem dat hij jou wil leren kennen. Hij wil jou niet in zijn leven als gegeven, maar als mens. Een van de moeilijke dingen die ik tot die gesprekken heel erg had met mijn vader, is dat ik echt dacht, waar ben je? Wie ben je? Wat houdt je bezig? Waar lig je wakker van? Waar word je blij van? Waar word je geil van? Waar moet je niks van hebben? En ik wist daar gewoon heel weinig van. Hij had heel weinig contouren voor me. En wat ik nu van Koan ook merk en wat ik ook zelf als vader wil, is we willen elkaar ontmoeten als mens. Hij mij ook. Hij wil me zien. Dus het gebeurt gewoon best wel eens dat ik... daar wacht ik nog heel even mee, want ik ga jullie gewoon echt even meenemen door een heel mooi praktisch rijtje over hoe ben je nou een goede vader voor je kinderen. Goed, daar gaat hij. Ik zei 5 punten, maar dat klopt helemaal niet, want ik heb er 2 keer zoveel. Ik heb er 10. En die ga ik met je doornemen. En als je er nou maar 1 uithaalt waar je mee aan de slag gaat, dan ben ik happy. Het gaat niet om dat je ze alle 10 doet, maar dat je uit die 10 iets voelt van, hey, deze is voor mij. En ik wil graag beginnen met eentje die heel erg voor de hand ligt en die ik heel erg geleerd heb van toen ik in San Francisco was bij de mannen van The Work, bij Eldra Jackson en Rick Meisner. En Rick Meisner deelde een hele korte anekdote en die zei, there's a father and a son walking across the street. And the son is kind of playful and he steps on the street and he also steps on the sideway, but also on the street where the cars are. So the father says to the son, watch out for the cars and watch out where you're going. And then the son says, no, you watch out where you're going, because that's where I'll be going. En het duurde even voordat ik hem vatte, maar toen snapte ik hem. Hoe vaak sta je niet als vader iets te vertellen tegen je zoon, terwijl je zelf misschien wel niet ook echt doet wat je zegt? Hoe vaak sta je bijvoorbeeld letterlijk zelf op de straat, terwijl je dan je zoon heel erg in de gaten houdt of die wel op de stoep staat? En sinds ik daarop ben geletten, echt heel interessant. Ik stond veel vaker op de straat dan ik doorhad. En ik ben nu veel bewuster ook op de stoep aan het lopen. En dat is eigenlijk heel ontspannend, want ik hoef veel minder op te letten. En ik weet ook, hey, als ik dit met zoiets kleins kan, dan kan ik het ook met grotere dingen. Dus wees het voorbeeld. Kinderen leren, nou, 0,1% van wat je tegen ze zegt wat ze zouden moeten doen. Ik pluk dit uit de lucht, hè, maar dit wordt wel ondersteund. Ze leren gewoon van wat ze je zien doen en wat ze je zien laten. Hoe je praat, hoe je beweegt, wat je wel doet, wat je niet doet. En een kind, godzijdank, heeft echt intern wel een eigen helder gevoel over... Ja, die gast die staat wel te vertellen dat ik op de stoep moet staan. Maar hij staat zelf op de straat, dus zo belangrijk zal het wel niet zijn. En nou ben ik gezegend met een jongen die een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel aan het ontwikkelen is. En veel jongens hebben dat. Dus als ik dat tegen Koan zeg, dan zegt hij, ja, je staat toch zelf op de straat? Bang! Nou, dan kan ik twee dingen doen. Boos op hem worden dat hij zo bij de hand is en dat hij zo niet met zijn vader omgaat. Of heel eerlijk zijn en denken, hij heeft gewoon gelijk, joh. En zeggen, je hebt hartstikke gelijk. En ook op de stoep komen staan en de volgende keer zelf daarop letten. Tweede heb ik al wat uitgebreider verteld, hè? En dat is zorg voor oprecht contact met je vader. En wat ik daarmee bedoel is, het hoeft niet mooi te zijn of goed of fraai. Jullie hoeven elkaar niet leuk te vinden. Maar het gaat erom dat je echt erkent wat het contact is tussen jou en je vader. Dat je je vader aanneemt voor wie hij is en voor het effect van hem op jouw leven. Dat je niet langer bezig bent met of jou of hem of de relatie te veranderen omdat het niet oké zou zijn. Belangrijkste stap daarin is dat je echt toelaat, dit is mijn relatie met mijn vader, dit is mijn vader en dit ben ik. Dus als je heel veel van hem houdt, vertel het hem, ga veel bij hem langs, knuffel hem als dat bij jullie past. Koop een cadeau voor hem, vertel hem wat je tof aan hem vindt, handel naar hoe je over hem voelt. Als je het een lul vindt, vertel het hem en handel ernaar. Zeg gewoon, ik kom niet meer bij je, ik vind het verschrikkelijk met je. Dus step up, stap naar de plek van een autonome man die een andere autonome man iets vertelt. En het effect daarvan neem je. Er is een moment dat je vader is en dat jullie gelijken zijn. Jullie zijn niet hetzelfde, maar jullie hebben wel hetzelfde gewicht. Als je die in jezelf kunt voelen, dan maak je ook de ruimte vrij voor jou als vader in relatie met je zoon. Als je zoon je de hele tijd moet bevestigen op je vaderplek, dan heb je je ongezond afhankelijk gemaakt van je eigen zoon. En dat doet iets in het krachtenveld waar je zoon van gaat voelen, hey, ik heb te veel macht. En kinderen moeten nooit het gevoel hebben dat ze te veel macht hebben, want die kunnen ze niet dragen. Daar gaan ze gekke dingen van doen. Niet omdat ze manipulatief zijn of slecht, maar omdat die macht zo gek voelt dat het aan ons ouders is om die weer terug te halen. Dus je bevestiging van jou als vader ligt niet bij je zoon. Die ligt bij jezelf, bij je vrienden, bij je partner. Kom ik nog op. 3. Leer je eigen gevoelens en verlangens kennen. In je vaderschap, maar ook daarbuiten. Vaderschap nodigt je uit op een persoonlijke ontwikkelingstocht als je daar niet al op bent. Je wordt in je vaderschap waanzinnig vaak getriggerd, geraakt, ontroerd. En je kind is een prachtige spiegel. Overal waar je kind iets doet waar jij van gaat voelen, heb je huiswerk. Wees tevreden daarover. Reageer het niet af op je kinderen, maar kijk in de spiegel en denk, wow, welke knop wordt hierop gedrukt? En natuurlijk mag je begrenzen. En natuurlijk mag je tegen je kinderen zeggen dat bepaald gedrag wat jou betreft niet past en niet hoort. Dat is ook aan jou. En tegelijkertijd kun jij dan aan jouw binnenkant voelen of je dat zegt, omdat je je gezin beschermt, een gezonde grens aangeeft, of omdat je op een plek wordt aangeraakt waar je de weg niet weet, en dan in een soort defensie, een soort bescherming, je kind, waar je altijd de baas over kunt spelen als je wil, gaat manipuleren dat hij zich gaat aanpassen. En dat wil je niet. Dus je wil verantwoordelijkheid nemen. En dat is meteen het vierde punt, dat je wil je gevoelens kennen en je verlangens en je wil er verantwoordelijkheid voor nemen. Dus, als Koan op een dag wel 15 keer vraagt om een cadeautje, en dit is niet uit de lucht gegrepen, hij is nou eenmaal dol op cadeautjes, dan is de uitnodiging aan mij om de hele tijd helder nee te zeggen. Want ik ga hem niet een cadeautje geven. Soms wel, maar daar kies ik dan voor. Maar zeker niet omdat hij het me 15 keer vraagt. Ook niet omdat hij het me 10 keer vraagt. Ook niet omdat hij het me 3 keer vraagt. Ik bepaal dat. Maar als ik me daar helemaal erop laat naaien, dan word ik blijkbaar op een knop gedrukt. En dan kan ik het blijkbaar niet hebben dat iemand gewoon blijft proberen bij mij om iets voor elkaar te krijgen. En dan heb ik huiswerk. Die jongen doet niks verkeerd. Hij houdt nou eenmaal van cadeautjes. You get it? Overal waar je kind je ergens raakt waarvan jij voelt, hier verlies ik hem, heb je huiswerk. Ben ik meteen daar met het 5e punt, durf te begrenzen. Vaderschap gaat over ruimte geven en ruimte afkaderen. Zo zou je begrenzen ook kunnen noemen. Als Co een 15 keer om een cadeautje vraagt, dan zeg ik gewoon heel helder nee. En dan komt het eigenlijk ook nooit tot 15 keer, realiseer ik me nu. Ik blaas het een beetje op. Maar het gebeurt wel dat hij het 4, 5 keer probeert. En het is aan mij om daar de hele tijd helder nee over te zeggen. Maar niet over op te winden, gewoon te zeggen nee. De andere kant van begrenzen is ook het bevrijden. Dus wat we wel gaan doen, daar zeg ik ook volop ja tegen. Ja, dit gaan we doen. Ja, we gaan met de Lego spelen. Ja, we gaan naar buiten. En dan ga ik ook volop met hem naar buiten. En dan ben je bij punt 6. Als je ja zegt, doe het met je hele aandacht. Papa, wil je met me spelen? Papa, wil je me voorlezen? Papa, wil je kijken wat ik heb gebouwd? Is het nee, dan is het nee. Is het ja, dan is het ook vol ja. Word niet zo'n vader die net even uit zijn telefoon kijkt en zo half met een schuin oog denkt, oh ja, daar staat vast iets van Lego. Hartstikke mooi, jongen, en je kletst maar wat. Dan word je een vader op een bepaalde manier zoals de mijne, die ik niet kon voelen. Je kind wil je voelen. Geef het echte aandacht. Kijk naar wat die jongen heeft gebouwd. Stel er een vraag over. Hé, wat is dit? Hoe werkt dat? Wie zijn dit? Laat hem zijn verhaal vertellen. Er zit een hele wereld van beleving achter. Oké, we gaan lekker. Wat je daaruit voort kan laten komen, en dat is heel belangrijk, is dat jij dus echt ook een mens bent. Met relief, profiel, met ja's en nee's. Met momenten waarvan je zegt, hé, hier moet ik nog even over nadenken. Dat hij jou gaat leren kennen als mens, als vader. En dat betekent dus ook dat het niet gaat over het foutloos doen. Lees mijn blog. Het gaat niet over foutloos doen. Het gaat erover doen wat je doet, helder erover zijn. En natuurlijk ga je fouten maken. Juist omdat je menselijk bent, gebeuren er dingen waarvan je achteraf denkt, oei, had ik die maar anders gedaan. En vaderschap gaat erover om ook dat moment te delen. Dus wat ik schrijf in mijn blog was een avond dat Koan en Marije mij bij de voordeur onverwachts verrasten met allemaal herfstbladeren en heel erg tegen me schreeuwden en ik schrok me echt de tyfus. Ja mannen, dat hoort er gewoon bij. Ook wij schrikken. Ik schrok zelfs zo dat mijn fysieke respons was om uit te halen. Zo heel diep defensief gedrag. Dat kon ik net voorkomen, maar ik kon wel zeggen, laat me met rust. En ik deed de voordeur weer dicht en ik liep uit die situatie. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Ik liep eruit. Ik ging ook niet mee op de avondwandeling die we hadden bedacht. Ik dacht, dat moet ik niet doen. Ik ben eerst eens wat diep gaan ademhalen en een beetje bewegen, wat muziek opgezet. En uiteindelijk ben ik even de afwas gaan doen. Dat warme water en even een klusje doen terwijl ik gewoon rustig kon bewegen. Dat deed me goed. Mijn vrouw en mijn zoontje kwamen later binnen en Marije vertelde dat Koan behoorlijk geschrokken was en moest huilen. En op dat moment voelde ik, wauw, ik kan weer aansluiten. Dus ik zei ook, jongens, het was ook niet mijn bedoeling jullie zo te laten schrikken. Maar het was ook niet die van ons, zeiden ze. Dus we hadden elkaar eigenlijk heel snel weer beet. Ik zei, Koan, hoe is het nu met je? Ja, zei hij, het was nog wel mijn idee. En dat vond ik zo stoer van hem. En het zei iets over de kwaliteit van mijn relatie met hem. Dat hij het, dus het volste vertrouwen had dat als hij dat zou zeggen, dat hij niet gestraft zou worden. Dus ik zei, wauw, wat dapper van je dat je dat zegt. En het is helemaal oké, je hebt niks fout gedaan. Ik schrok gewoon heel erg en dan weet ik dat ik even weg moet lopen. En toen hebben we ons met z'n drieën echt even een goede knuffel gegeven. En toen zijn we daarna ook weer iets heel anders gaan doen. Dus maak fouten en laat zien hoe je ze herstelt. Het nadeel van geen fouten maken is namelijk dat een kind nooit kan zien hoe herstel je dat nou. Want een kind gaat ook fouten maken. En het leren dat je niet foutloos hoeft te zijn en dat er altijd weer een route is achter een fout, is een waanzinnige les voor kinderen. Oké, dan niet controversieel, maar wel eentje die je misschien zal verrassen. En die ook ondersteund wordt door steeds meer pedagogisch onderzoek. En in Nederland goed verwoord is door Jan Geurts en door Herbert de Kunster van Omdenken. En dat is zo simpel als stop met opvoeden. Want opvoeden gaat allemaal over een bepaald resultaat uit je kind tevoorschijn proberen te toveren. En als je ook maar, als ik me dit zelf nu, als ik dit voel, dan word ik meteen rebels. Dus je kinderen zijn hier helemaal niet om jou een bepaald resultaat te tonen. Het zijn gewoon eigen wezens die hun eigen weg vinden in het leven. En jij mag die faciliteren. En jij mag daarin bestaan. En jij mag erin voorgaan en inspireren. En je mag je ook helemaal de tyfus vervelen als je er even een dag aan vindt. Dat mag namelijk ook. Maar stop met opvoeden. Het gaat niet om jouw agenda met dit kind. Als je kind niet van voetbal houdt, dan niet naar voetbal, ook al had jij een droom. Alright? Lees die twee boeken. Vooral die van Herbert Günster is heel lekker leesbaar. Nou, dan twee die heel belangrijk zijn en waar dit eigenlijk allemaal in ingebed is. Namelijk dat je als vader moet zorgen dat je het niet alleen doet. Wel zelf, maar niet alleen. En dat heeft twee voordelen. Het is voor jou gezonder en het geeft jouw zoon een heel goed voorbeeld. Te veel mannen denken dat ze het alleen moeten doen en als jouw zoon hoort dat je met je vrienden hebt afgesproken om het over het leven te hebben, en dat is alles wat je erover hoeft te zeggen, dan wordt hij daarin gevoed. En dan wordt hij ook gevoed in het gegeven dat ik als man ook gewoon mensen om me heen nodig heb. En deze twee punten gaan ten eerste over wees een goed team met je medeouder. En ik voel me heel gezegend dat mijn medeouder Marije ook gewoon nog steeds mijn levenspartner is. Ik vind dat echt zo fantastisch. Dat doet me zo goed. Ik heel daar zo aan. Ik vertelde je al dat mijn ouders uit elkaar waren gegaan toen ik 6 was. En het was voor mij echt zo'n overwinning toen Koan 6 was. Yes, we zijn nog bij elkaar. We zijn nog bij elkaar. Dat was echt, ik ben daar zo blij om. En ik ben Marije ook ontzettend dankbaar daarvoor. Want dat is, ik ben daar niet altijd makkelijk in geweest. Absoluut niet. Dus wees een team met haar of hem. Ook als je co-ouder bent, en daar heb ik geen ervaring over, dus, maar ik weet wel dat het belangrijk is. Hè, dat je kinderen kunnen voelen, oké, mijn ouders die kunnen met elkaar. Dat ze misschien geen geliefden meer zijn, dat kan een kind volgens mij prima behappen. Maar dat ouders ruzie maken of dingen tegen elkaar uitspelen of lelijk gedrag laten zien, dat is voor kinderen echt heel schadelijk. En dat kan ook gebeuren als je nog geliefde bent. He, dus ik heb ook wel, en Marije ook, en daar zijn we eerlijk over, we hebben ook hier en daar dingen gedaan waarvan ik nu denk, but hey. Ik ben ook een mens, ik neem mijn verantwoordelijkheid en daar zitten pijnlijke dingen tussen. En die ga jij vast ook tegenkomen en die kom je vast ook tegen. En dan komt de laatste, omring je met een groep mannen om het hierover te hebben. Dat is echt iets anders dan dat je een team moet zijn met je partner. En nou helemaal iets anders dat jullie geliefden zijn. Maar daar gaat deze podcast niet over. Er komt weer een ander, hoe ben ik een goede minnaar? Dan gaan we daarover hebben. Maar nu gaat het over, hoe ben ik een goede vader? En een goede vader leert van de natuurvolkeren, van de tradities, dat mannen bij elkaar komen om onder mannen het leven door te nemen. Om te delen wat je bezighoudt. Ook over je vaderschap. Om je emoties te delen. Als ze hoog zitten, laat ze zien. Geef jezelf de ruimte. Om je dilemma's te delen, om je angsten te delen, je spanningen. Wat moet ik doen? Mijn zoon is agressief. Wat zal ik doen? Ik word soms op zulke knoppen gedrukt dat ik hem wel een klap voor zijn kop kan geven. Wat moet ik doen, mannen? Help me. Rijk uit. Creëer een mannencirkel om je heen. En dat hoeft niet met 20 man. Dat kan gewoon met 5 mannen, 4 mannen voor mijn part. Zet een datum. Ik heb er elke derde vrijdag van de maand heen. Met een paar mannen die ik bij elkaar heb getrokken en die elkaar kenden. En ja, soms kan ik niet en soms kan de ander niet, maar het gaat altijd door. Gun jezelf dit. En natuurlijk, als je niet zo makkelijk een mannencirkel om je heen creëert, kom een keer naar de Het is Tijdmandag. Kom naar ons festival, het festival wat we net hebben gegeven. Ik heb contact met deelnemers die me echt vertellen dat hun buddygroepje van dat festival zoveel voor ze betekent. Dat zijn gelegenheden waarop je mannen kunt ontmoeten die net als jij bewuster in het leven staan en echt iets willen maken van man zijn en van hun vaderschap. Dus blijf er niet alleen mee, laat je omringen en inspireer daarmee ook andere mannen. En jij brengt ook waanzinnig veel mee, juist als vader met echte dilemma's. Echte mannen met echte dilemma's. Oké, mannen, dank voor het luisteren naar aflevering 7 van de Mannenkracht podcast. En ik wens jullie heel veel goed vaderschap en goed zoonschap. En dat je maar een goede tijd mag hebben om daar veel over te ontdekken. En laat me weten wat je ervan vindt en wat je erin meemaakt op jeroen@mannenkracht.nl. Volg ons op onze socials @mannenkracht. En check ook even ons live aanbod op www.mannenkracht.nl. En speciale aandacht voor ons mannenweekend voluit. Als je je als vader verder wil ontwikkelen, dan ga je daar echt veel aan hebben. Als je voelt waar je mannelijke en je masculine krachten zitten, dan heb je als vader heel veel tot je beschikking en je bent van harte welkom daar. We geven 2 keer per jaar en check maar eens eventjes hoe dat in elkaar steekt en wanneer je terecht kunt. Alright, vaders, zoons, ik zeg aho.